Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om elkaar weer te zien. Op afstand, maar er stond langs de weg toen we hierheen reden, houd afstand, 1,5 meter. Dus dat heb ik een tijdje gedaan, maar dat vond mijn voorliggen niet zo fijn. Dan is het toch wel weer heel dichtbij, hè? 1,5 meter. Ik wil vanmorgen met u een gedeelte lezen uit de Colossensebrief, Colossense 1. Colossense 1. Beginnen we bij vers 1. En daar staat Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus en Timotheus de broeder. Aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Tot zover. Ja, ik dacht ik houd het kort vanmorgen. Ik weet niet hoe u dat zo hebt. Als je dit zo begint te lezen, dan denk je eigenlijk van, nou hebben we de administratie gehad en nou gaan we verder met lezen. Want dat is vaak zo, hè, met die opschriften, daar sta je eigenlijk niet zo bij stil. Maar dat wilde ik dan vanmorgen wel doen. Omdat ja, ook daarin lezen we van dingen die voor ons stof genoeg tot nadenken geven. Dus daar willen we dan ook maar bij stilstaan met elkaar. Het is eigenlijk maar een heel kort gedeelte. Maar er wordt gesproken over de wil van God. Er wordt gesproken over het feit dat Paulus een apostel is van Jezus Christus. Volgens andere vertalingen Christus Jezus. Hij schrijft de brief aan heiligen en gelovigen. Heilige en gelovige broeders. En zoals het er nu zo lijkt uit te zien, wenst hij hen genade en vrede toe van God, onze Vader. De Vader, onze Vader, ja, is de bron van alle dingen. En je kunt in 1 Korinthe 8 lezen dat God de schepper is. Dat is in dat gedeelte dat Paulus zegt van al zijn er vele heren en vele goden in menigte, voor ons is er maar één Heer, voor ons is er maar één God, de Vader uit wie alle dingen zijn. He, dus de Vader is de bron. En dat blijkt hier ook. De Vader is de bron van genade en vrede. En wij hebben het van hem te verwachten, wat dat betreft. En hij is ook degene door wiens wil de apostel een apostel was. Dat wil zeggen in dit geval de apostel Paulus. Het is natuurlijk wel mooi als je eventjes stilstaat ook bij het moment waarop Paulus dit schrijft. Dat weet u wel, want daar wordt genoeg aandacht aan besteed natuurlijk. Dat het een brief is die geschreven is vanuit de gevangenschap in Rome. Dat Paulus daar gevangen zit. Paulus is na een hele tijd van bediening, die hij inmiddels al achter de rug heeft, is hij uiteindelijk terechtgekomen in Rome. Het is wel mooi dat Paulus, ik meen in Handelingen 19... Dan is hij op weg naar Jeruzalem en dan zegt hij, als ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. Dat is een soort verlangen wat er in zijn hart lag. Hij was daar blijkbaar nog nooit geweest. In ieder geval niet terug te vinden in de Bijbel. Dus als ik daar in Jeruzalem geweest ben, dan moet ik ook Rome zien. Maar goed, hij kwam in Jeruzalem aan en daar werd hij gevangen genomen, Handelingen 21... En daar zit hij een tijdje gevangen, dan wordt hij overgebracht naar Caesarea. Dat is wat dat betreft al een beetje in de goede richting. En daar zit hij dan waarschijnlijk 2 jaar gevangen. Ja, en dan wordt hij, want dan beroept hij zich op de keizer. Die woorden die ken je wel, op de keizer hebt u uw beroepen, naar de keizer zult u gaan. En dan wordt hij als gevangene gebracht naar Rome. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, komt zijn verlangen wel uit. Als ik in Jeruzalem ben geweest, moet ik ook Rome zien. Dan wil ik ook naar Rome toe. Nou, hij komt dan ook inderdaad in Rome. En Ja, dat is ook een heel specifiek moment natuurlijk in de heilsgeschiedenis. He, omdat dat het moment is waarin bij monden van de apostel Paulus de Heer nog eenmaal zijn heil aanbiedt aan het Joodse volk. He, wat Paulus betreft zijn er meerdere momenten geweest waarin hij zich richt op dat volk. Je weet wel dat als hij ergens ging prediken, dan ging hij vaak eerst naar de synagoge toe. En als die dan niet wilden luisteren, nou, dan ging hij naast de synagoge. In sommige gevallen ging hij verder in een zaaltje. De zaal van Tyrannus bijvoorbeeld. En dan ging hij daar prediken en dan kwamen daar de mensen naartoe. En ook degenen die tot geloof waren gekomen in de synagoge. Maar over het algemeen was er toch weerstand. En telkens als Paulus dan afgewezen werd, dan richtte hij zich, zoals hij zei, op de heidenen. Nou, dat gebeurt in verschillende plaatsen. In Antiochië, in Turkije, in Korinthe, Griekenland. En uiteindelijk gebeurt dat ook in Rome. Ja, en als dat dan gebeurd is, als hij het evangelie verkondigd heeft, als hij het koninkrijk van God nog eens een keer voorgesteld heeft aan die Joodse mannen daar in Rome, de Joodse gemeenschap, die waren naar hem toegekomen terwijl hij gevangen zat. Ja, dan wijst toch het overgrote deel wijst het weer af. En dan zegt de apostel Paulus ook van nou, dan moet je maar weten, nu gaat dat heil, dat gaat naar de heidenen toe. De Heilige Geest heeft het terecht gezegd, spreek tot het volk, maar ze zullen het niet horen. Ze kijken wel, maar ze zien het niet. Hun hart is vet geworden en die situatie die wordt daar door Paulus nog eens een keer bevestigd. En zo was het al lange tijd, zeker al zo'n 700 jaar. Want de eerste keer dat die woorden gesproken werden tot het volk was bij monden van Jesaja. En die zei ook al, op last van de Heer, het hart van dit volk is vet geworden. Dus dat volk, ja, dat heeft wat dat betreft niet echt een goed verleden met betrekking tot het geloof en het wandelen in het geloof. Het waren altijd wel enkelingen die dat deden. Nou goed, dus Paulus die moet dan zeggen dat heil, die redding, die gaat naar de heidenen toe. En die zullen ook horen, zegt hij erbij. Nou, als je nou die Colossensebrief leest, dan moet je je realiseren dat die op dat moment dus geschreven is. Dat koninkrijk van God dat aangeboden werd, dat kwam niet. Maar dat koninkrijk van God, ja, dat is in feite boven gebleven. Het is niet meer zoals voor die tijd dat mensen verwachten van jongens, de koning die komt en hij richt zijn koninkrijk op hier op aarde. Maar het is juist veel meer geworden van wij zijn tot geloof gekomen en we zijn overgezet in dat koninkrijk dat nu boven is. He, als je hier leest, in het 13e vers, dan staat er: hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben we de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonden. Dus overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. He, dat overzetten, dat wil ook echt zeggen dat je veranderd bent van positie. Eerst stond je hier, nu sta je daar. He, je kunt het een beetje vergelijken met een veerpontje, zeg maar. Eerst sta je aan de ene kant en nadat je overgezet bent, sta je aan de andere kant. He, als wij dat doen, dan zitten we opeens in een hele andere provincie. He, dus ja, je wordt overgezet voor wat betreft je positie. Nou, wij zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten dat dat koninkrijk niet zoals daarvoor de verwachting was op aarde is gevestigd, maar dat het koninkrijk boven is gebleven, namelijk daar waar de Heer Jezus ook zelf is, de Zoon van zijn liefde. En later zegt Paulus ook in de Colossensebrief dat Christus gezeten is aan de rechterzijde Gods. Dus als je met Christus opgewekt bent, zo begint hoofdstuk 3, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterzijde Gods is. Dus boven, waar Christus is, daar is ook dat koninkrijk. En daar bevinden wij ons nu voor wat betreft onze positie. Dus we zijn overgezet daar naartoe. Nou, Paulus mag die boodschap verkondigen. En hij doet dat, en dat is daarom ook wel belangrijk om dat te weten, hij doet dat in het kader van dat apostelschap door de wil van God. Dus het is niet zo dat Paulus zeg maar dacht van nou, dat lijkt me wel wat. Weet je wel, apostel zijn. He, dat is misschien wel een leuke carrière move of zo voor mij. Ik ben nou wel een beetje zat om eens al die christenen achterna te jagen. En er was ooit een moment, toen werd hij in dat apostelschap gesteld namelijk. He, op de weg naar Damascus. Maar het mooie is, en misschien ook wel het bijzondere, en dat is ook iets dat leert ook heel veel. Hij was op dat moment helemaal niet op zoek naar God, want hij dacht juist dat hij het allemaal goed deed. En dan ontmoet de Heer hem daar. En dan, ja, dan is het opeens he, die Saulus, weet je wel, die mannetjesputter. Hij beschrijft zich later als een bruut, een geweldenaar, een vervolger. Maar goed, he, hij deed dat toen de tijd allemaal toch vanuit een soort eer voor God, een ijver voor God. En dan spreekt de Heer Jezus vanuit de hemel, spreekt tot hem. En dan, ja, dan heeft hij niet meer zoveel te zeggen. Daarin zie je een stukje genade ook, he, hoe Gods genade werkt. Want bij deze man kun je bij uitstek zeggen dat hij de genade van God ontving, zelfs zonder dat hij ernaar op zoek was. En dat is in feite wat het is, genade. En dat is uiteindelijk met ons ook zo. We kunnen van ons heel wat vinden en denken en dat we toch maar mooi die zoektocht hebben gedaan naar de Heer Jezus en dat we ons hart hebben overgegeven. Nou, dat is ook allemaal, dat hoort er ook allemaal bij. Dat is de weg die je dan gaat. Maar het is ook wel aan de andere kant mooi om te ontdekken dat dat ook weer de genade van God is geweest. En wat meer is, dat die genade van God je ook in het leven hier van dag tot dag leidt. Want Gods genade, die is met ons. Nou, die genade, die ontmoette Saulus toen. En de Heer Jezus spreekt van tot hem uit de hemel. En Saulus vraagt nog zoiets van, wie bent u, Heer? En dan zegt de Heer, ik ben Jezus die je vervolgt, sta op en ga naar Damascus en daar hoor je wat je te doen krijgt. En dan is daar later die Ananias, hè, die krijgt ook duidelijk van de Heer dat hij naar Saulus toe moet. En dan zegt Ananias nog zoiets van, ja, is dat wel slim, weet je wel, want we weten wat hij allemaal doet, wat hij allemaal gedaan heeft. Ga nou maar, zegt de Heer, want dit is mij een instrument van de uitverkiezing. Een uitverkoren instrument. En zo wordt Saulus in de bediening gesteld. En zo wordt hij ook een apostel. En dat is door de wil van God. Paulus schrijft dat vaak. Dat hij door de wil van God een apostel is. Dat deed hij eigenlijk al vanaf het begin. En dat apostelschap, ja, dat heeft ook een bepaalde positie. Hè, een bepaalde plaats. Het is wel mooi als je in de Bijbel onderzoekt hoe dat precies zit met die apostelen. Hè. Eerst eventjes, hè, dat woordje apostel, dat is eigenlijk een Grieks woord, hè, apostolos. Dus dat hoor je wel terug. En dat komt, even moeilijk doen, komt van een werkwoord. Dat betekent, dat luidt apostello. En stello, daar hoor je al stellen in of plaatsen in. En apo, dat betekent vanaf. Dus als je het hebt over apostelschap, dan heeft dat betrekking op iemand die vanaf een bepaalde plek ergens neergezet wordt om te doen wat diegene die hem daar neerzet wil. Dus het woord apostel, dat omvat in feite twee partijen. Namelijk een zender en degene die uitgezonden wordt. En zo is Paulus een apostel. In de Bijbel blijkt dat de Heer Jezus ook een apostel genoemd wordt. In de Hebreeënbrief. De apostel van onze belijdenis, zo staat het daar. En ook de Heer Jezus die doet waartoe hij gezonden is. De Vader heeft de Zoon gezonden en de Zoon doet wat de Vader wil. Dus hij vertegenwoordigt hem. Maar dat niet alleen, hij doet ook wat de Vader wil. En toen de Heer Jezus in deze wereld gezonden was, heeft hij ook alles volbracht wat de Vader wilde. En de Heer Jezus die had daar ook de bereidheid toe. Het was niet zo dat, dat de Heer dat allemaal met tegenzin gedaan heeft, zeg maar. Nee, die woorden uit de psalmen die klinken in het leven van de Heer Jezus terug. Ik heb lust om uw wil te doen. En zo is de Heer Jezus ook gegaan, als apostel. Wat dat betreft is hij wel het allerbelangrijkste voorbeeld van wat een apostel eigenlijk is. Je hebt in de Bijbel ook nog apostelen, ik zou haar zeggen, die kennen wij ook nog wel, in de zin van zendelingen. Dat zijn mensen die worden vanuit een bepaalde gemeente of groepering, worden die ergens op een bepaalde plek gezet om te doen wat die gemeente eigenlijk wil. Dat is tenminste de bedoeling, dat gaat wel eens fout. Dat de apostel of de zendeling andere dingen gaat verkondigen dan dat de zender wilde. Maar goed, die heb je eigenlijk nog, die had je in de Bijbel ook. Gezanten worden die wel genoemd. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de apostelen, zoals Petrus en Johannes en Jacobus en ook Paulus. En dat is een speciale groep van mensen, die zijn door de Here aangesteld. Die apostelen, die zijn door de Heer Jezus Christus persoonlijk gezonden. Dat kun je dus ook voor al die 12 apostelen zeggen. Die zijn gezonden om een bepaalde taak te verrichten op last van hem. En dat geldt voor alle apostelen. Ik zeg het er maar even bij. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment tegen zijn apostelen van: heb ik jullie niet allemaal uitgekozen? Nou ja dus. En toch, zegt de Heer, één van u is een duivel. Maar net daarvoor zegt hij dus: ik heb jullie allemaal uitgekozen. Dus dat zijn allemaal mannen, in dit geval die apostelen, die zijn door de Heer op een bepaalde plek neergezet om een bepaalde taak te doen. Ja, en dat gold dus ook voor Judas, zo in die zin. Dus zij doen wat de Heer wilde. Die apostelen, die bijzondere apostelen, dat zijn mensen die hebben de Heer gezien. Dat zijn mensen die konden tekenen en wonderen doen. En Paulus die zegt er dan ook nog bij dat hij tot de laatste apostelen behoorde. In 1 Korinthe 4 schrijft Paulus dat hij tot de laatste apostelen behoorde. Dus na die tijd zijn die apostelen gewoon uitgestorven. En zijn ze niet meer gezonden door de Heer Jezus Christus persoonlijk, zoals bijvoorbeeld de 12 en zoals bijvoorbeeld de apostel Paulus. Dus die waren specifiek door de Heer Jezus gezonden en nu zijn die apostelen er niet meer. Het is wel goed om te weten, want die apostelen, dat waren de mensen die tekenen en wonderen deden. Alleen ze zijn er nu niet meer. En dat hoeft ook niet, want tekenen en wonderen hebben alles met de komst van het koninkrijk op aarde te maken. Ja, en dat koninkrijk is nou juist verborgen. Dus op zich wel mooi om dat eventjes zo op een rijtje te zetten. En nou zegt Paulus er dus bij dat hij door de wil van God een apostel is van Christus Jezus. Dus wij kunnen daar wat dat betreft niet aan twijfelen, zijn lezers ook niet. Hij is het door de wil. De apostel schrijft in de Efezebrief dat God alle dingen doet volgens de raad van zijn wil. En dat het ook allemaal is in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Dus als Paulus zegt: ik ben door de wil van God een apostel. Dan, dat hebben we al gezien, dan is daar geen vrijwilligheid bij. Maar dan speelt daar het welbehagen en de raad van God speelt daarin de hoofdrol. En ja, wat dan ook wel weer mooi is, broeders en zusters, dat is dat Paulus schrijft hier, als je het eventjes letterlijk zou nemen. Het is helemaal niet verkeerd zoals het er nu staat hoor. Laat ik dat voorop stellen. Maar in de oorspronkelijke taal, daar heb je dat woordje een, dat heb je daar niet. En als het er niet staat, dan moet je het vertalen met een. Dat is een beetje lastig natuurlijk. Maar je kunt het eigenlijk ook weglaten. En als je dat in dit geval doet, dan staat er: Paulus, door de wil van God, apostel van Christus Jezus. En dan denk je van, ja, nou ja, so what, wat maakt dat nou uit? Nou, het is toch wel een beetje een verschil. Want daar blijkt uit dat Paulus niet zomaar een apostel is, maar dat hij apostel is. Het is net alsof hij daar een soort nadruk op legt. In den beginnen was het woord en het woord was God, of het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginnen bij God, zo staat er. Maar als je het volgens de regel zoals het hier vertaald is zou zeggen, dan zou je moeten zeggen en het woord was een God. Maar zo staat het er niet. Nee, er wordt juist nadruk gelegd op dat woord God, omdat een er niet staat. God was het woord. En hier zegt hij apostel van Christus Jezus. Het is net alsof hij er trots op is. Dat hij in die taak mag staan. En hij zal er in ieder geval dankbaar voor zijn geweest dat hij de Here zo mocht dienen. En dat dat leven van hem, dat ook helemaal beheerst werd door zijn zender. Ik was van de week nog in Joure en daar hadden we het over de Filippenzenbrief. En weet je, dat is zo mooi als je dat daar leest. Ik kan het wel eventjes voorlezen, het is 2 bladzijden terug. Daar schrijft Paulus op een zeker moment dat hij hoopt, even kijken hoor, dat is halverwege vers 20 van hoofdstuk 1, dat hij hoopt dat Christus ook nu zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, of het nu door de dood, of door het leven is, of door de dood. Want zegt hij dan, het leven is voor mij Christus en het sterven winst. En later zegt hij in vers 23 er nog bij, ook weer halverwege dat vers, ik heb de begeerte om heen te gaan, bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Moet je nagaan, hè? Dus hij zegt eerst, het leven is mij Christus. En het sterven, dat is bij Christus zijn, en dat is verreweg het beste. En daarin is de apostel eigenlijk zo'n mooi voorbeeld voor ons, dat we ons mogen realiseren dat, dat Christus heel ons leven mag vervullen. Het leven, het bezig zijn met leven, zegt Paulus, om te leven, dat is voor mij Christus. En hij wist dat hij in zijn dienst stond. En als hij dan hier in de Colossenzenbrief zegt, Paulus door de wil van God, apostel van Jezus Christus. Dan is dat niet trotsheid op zijn eigen kunnen, maar dan is dat juist om de eer te geven aan de Heer. Want de Heer, die heeft hem in die taak en in die bediening gesteld. Nou, dan schrijft hij schrijft dit samen met Timotheus, de broeder. Hij schrijft dan verder in Colossenzen 1, vers 20, dat hij zich richt tot de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Ja, en wij mogen als het ware een beetje over de schouders van die mensen in Colosse heen kijken. We mogen ons daar ook mee vereenzelvigen. Want ook wij zijn heiligen en gelovigen geworden. Heilige en gelovige broeders, staat hier. Sommigen hebben wel eens gedacht van, dan hebben de zusters dus pech gehad. Maar goed, in dit geval, het is inderdaad een mannelijk woord, broeders. Alleen wordt daarmee bedoeld de hele club. Want zo kan het dus gebruikt worden. Broeders en zusters. In het Duits zeggen ze Geschwister. Dan klinkt het net meer alsof het alleen maar om de vrouwen gaat, weet je wel. Maar ook daar is het gewoon het geheel. En dat is hier ook zo. Heilige, gelovige broeders. Dat woord broeder of zuster, Adelphos of Adelpha, dat betekent uit dezelfde baarmoeder voortgekomen. En dat zijn we dus, als gelovigen. Wij hebben dezelfde oorsprong, om het maar zo te zeggen, baarmoeder. Misschien denken wij dan eerder aan baarvader of zo. Want we weten, uit de vader komen alle dingen voort. En ook ons geloof, ons broederschap, onze eenheid die we hebben als gelovigen in Christus, dat komt uit de vader voort. En zo zijn wij heilig en gelovig. Twee omschrijvingen van één en dezelfde groep. Heilig, dat weet je, dat houdt in dat je apart gezet bent. Dat je dus niet zomaar meer deel uitmaakt van het hele gebeuren hier in deze wereld, maar dat je daar toch van apart gezet bent. En ook dat, ja, dat is weer iets dat komt uit de Vader voort. Dus wij hoeven ook niet in die zin beangstigd te zijn van, och jongens, zou ik die heiligheid wel nog een keer kwijt kunnen raken? En het is al helemaal niet zo dat je ook nog heilig verklaard kan worden. Ik geloof dat er van de week is er een kardinaal is ontslagen door de paus. Hè? En die man die zat dus in de commissie voor heiligverklaring en dat soort dingen. Was zelf geen heilige, denk ik dan. Als je ontslagen wordt door de paus, ja, dan doe je toch iets niet goed. Hè? Maar wel heel apart, hè? Dus de commissie voor heiligverklaringen. Nou, die commissie die is niet nodig. Want, weet je, dat heeft God in zijn eigen hand. En wij hebben als Vader hebben wij de zekerheid dat we heilig verklaard zijn in de Heer Jezus Christus. Want dat is het punt. We zijn heiligen en gelovige broeders in Christus. En ja, dan ben je inderdaad apart gezet. En dat is inderdaad dat koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, waar we ons bevinden. Dus daar boven, daar waar Christus is, heilig en gelovig. Ja, en dan zegt hij vervolgens in het tweede vers, als hij dan de groet als het ware doet, dan zegt hij, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nee, ik heb u wel eens gezegd dat als je in de Bijbel leest over de Heer Jezus Christus, dan is dat vaak in combinatie met de Vader. Je zult nooit lezen de Vader van onze Heere Christus Jezus. Nee, dat kan ook niet. Maar dat zul je ook dus nergens lezen in de Bijbel. Ja, als het over de Heer Jezus gaat en over de Vader, dan wordt hij Heer Jezus Christus genoemd, in die volgorde. En Christus Jezus, ja, dat is veel meer zijn positie waarin hij God gelijk is. Dus ja, ik zou haast zeggen, dan valt dat vader en zoonschap weg. He, dus, genade zij u en vrede. Nou, u ziet wel dat dat woordje zij, genade zij u, dat dat woordje zij schuin gedrukt staat. Wat betekent dat het er dus eigenlijk niet staat. Dus zoals het er nu is weergegeven, dan is dat ja, in feite een soort van bede. Hè? Ik bid u genade en vrede toe. Hè? Of laat het zo zijn dat de genade en de vrede van God met je is. Alleen ja, dat is natuurlijk toch ook een beetje het punt. Het lijkt haast een beetje tegenstrijdig met het punt dat Paulus zegt, je bent een heilige en gelovige in Christus. Want hoe ben je daar toch ooit terechtgekomen? Ja, door genade. Weet je, wij mogen ons veel meer realiseren dat de genade van God gewoon met ons is. Dus je mag met evenveel hier recht zeggen, met evenveel recht mag je hier zeggen, genade is met u en vrede van God. Want ja, zo is het. En het kan natuurlijk best zijn dat je daar als gelovige nog eens even een keer bij bepaald moet worden. Van jongen of meisje, realiseer je wel, de genade van God is met je. He, wij kunnen die genade en het leven uit genade, ja, dat kunnen wij maar zo kwijtraken. He, tenminste, de ervaring daarvan. He, dat je denkt van ja, hoe zit het? He, ik heb me daar zo in verheugd en er zijn tijden voorbij gegaan dat ik zo blij was met de genade van God. En het zegt me opeens allemaal niks meer. Weet je wel, ja, die momenten kun je wel eens hebben. Tenminste, ja, dan neem ik aan dat u die ook wel eens hebt. Ik heb het wel eens tenminste. Dat ik denk van ja. He, en dat is dan echt zo'n down momentje. Maar het is niet anders. En dat kan gebeuren. Ik vind het zo mooi wat David schrijft in Psalm 51. Dat is een van de boetpsalmen van David. En dit is dan de psalm waarin hij boete doet over zijn escapades met Batsheba. En dat hij aan de Heere bidt, of tot de Heere bidt, geef mij de vreugde over uw heil terug. He, en nou is dat wel een hele specifieke situatie. Maar die vreugde, he, de blijdschap over dat wat God voor je gedaan heeft, ah, dat zit misschien niet altijd helemaal boven in ons systeem. He, dat je dat soms wel eens wat kwijt kan raken. Blijdschap, ik heb wel eens vaker gezegd, dat houdt wat het woord betreft, het oorspronkelijke woord betreft, direct verband met genade. En dat hoor je ook wel een beetje, genade is charis en blijdschap is chara. Dat hoort bij elkaar. En er zijn heel wat woorden die zo bij elkaar horen, die daaraan verbonden zijn. Maar als je het hebt over blijdschap, en als David zegt, geef mij de vreugde over uw heil terug. Weet je, dan is dat wat David betreft ook een soort bede om de genade van God. Zodat die genade in al zijn volheid ja, weer werkzaam mag zijn in je leven. Dus geef mij die vreugde over het heil terug. De psalmist die zegt in Psalm 119, uw getuigenissen zijn de vreugde van mijn hart. En ja, dat woord van God, die de vreugde van het hart zijn, dat woord dat bepaalt ons telkens weer bij de persoon van de Heer Jezus Christus, in wie wij ja, vreugde en blijdschap hebben ontvangen. Toen de Heer Jezus geboren was, toen klonk ook die stem tot de herders, de stem van de engelen van, ik verkondig u grote blijdschap. Ja, inderdaad, blijdschap, chara, het kwam eraan, in de Heer Jezus Christus. Net zoals dat wij in hem alle genade, de volheid van genade hebben ontvangen. We kunnen in de Efezebrief lezen over de rijkdom van de genade, maar ook over de overweldigende rijkdom van de genade. En dus die genade, ja, die is met ons. Als je zegt, genade zij u en vrede, van mij mag je het zeggen natuurlijk en voor mij mag je het ook zo lezen, maar onthoud dan wel dat in principe die genade al met je is. Het kan hooguit een bede zijn van dat je het ook mag ervaren, maar dat is wat anders. Maar de genade van God en de vrede, die is met ons. Daar hoef je niet om te vragen, bij wijze van spreken. Die is met ons. En wij mogen daaruit leven, wij mogen daarvan ja, genieten. Heilige, gelovige, broeders, broederschap, zusters erbij, in Christus. Die in Kolosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou broeders en zusters, met zo'n opening van zo'n brief en we weten wat er allemaal nog volgt in die brief. Ja, kan het eigenlijk al niet meer misgaan. Dit is onze basis. Wij zijn ja, tot het geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Ook wij, wij mogen zeggen, ja, wij zijn dan geen apostelen zoals Paulus. Maar wij mogen wel zeggen dat wij door de wil van God zijn wat we zijn. Door het welbehagen van zijn wil, die inderdaad in alles doet wat in overeenstemming is met de raad van zijn wil. God heeft een wil en die wil die moet vervuld worden. En dat komt tot uitdrukking in zijn plan. En alles wat hij doet, ja, dat is ten behoeve van dat plan om daar te komen waar hij zijn wil. En daarom kan Paulus inderdaad, zoals hij dat zegt in Filippenzen 1, daarom kan Paulus inderdaad gewoon zeggen van, ach, weet je, dat leven van mij, ja, dat is vol van Christus. Wat een geweldig voorbeeld geeft hij ons daarin. Het leven is vol van Christus en het sterven, ja, dat is winst. Hier is het al vol van Christus, dat moeten we ons realiseren. Dat heeft met het wandelen in het geloof te maken. Maar straks, als we bij de Heer zullen zijn, en dat moment dat gaat toch een keer komen, voor ieder persoonlijk vroeg of laat, het moment dat je bij de Heer bent, dat is, zegt Paulus, verreweg het beste. En zo is het. Wij mogen ons leven in de handen van de Heer weten. Dus zo begint Paulus de brief. En zo eindigt hij de brief ook. Laten we dat ook nog eventjes erbij nemen. In Kolossenzen 4. Want dan heeft hij alles geschreven wat er geschreven moest worden. Hij schrijft over het geheimenis. Hij schrijft over het lichaam van Christus. Hij schrijft erover dat we met Christus opgewekt zijn, met hem, met Christus verborgen zijn in God, hè, boven in de hemel. Nou, de meest geweldige dingen die komen er in deze brief naar voren. Ach, en dan sluit hij het weer af en dan zegt hij een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap. Ja, door de wil van God en apostel. Die gevangenschap waarin hij zich bevond, dat was door de wil van God. Zodat hij de tijd en de gelegenheid had om de dingen bekend te maken met betrekking tot het lichaam van Christus. En dan eindigt hij met diezelfde woorden. De genade, ja, en wij zeggen dan nu maar, is met u. En houd dat maar vast, broeders en zusters. De genade van God is altijd met ons. Amen. We gaan de Heer met elkaar danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u dankzeggen voor alles wat we uit u ontvangen hebben en van u ontvangen hebben. We willen u zo danken, Heren, ja, dat u als de Vader ons in alle dingen hebt voorzien, dat u zich als Vader ook over ons ontfermd hebt, barmhartig bent geweest. En we danken zo, Heren, dat wij, ja, sinds dat moment, Heren, dat ons dat ook duidelijk werd, ook mogen ervaren dat we een nieuw leven hebben. Een leven, Heren, dat gekenmerkt wordt door uw wil. En dat gekenmerkt wordt door uw genade en vrede. En Heren, we weten en we zien dat ook om ons heen, Heren, dat we in een wereld leven waarin toch ook best wel veel onrust is. Ook veel angst. En soms, Heren, zien we ook dat, ja, broeders en zusters het daar moeilijk mee hebben. En dat er, ja, toch ook veel angst is. Maar Heren, we mogen aan de andere kant toch ook weten, Heer, dat we uw genade en vrede in ons hart hebben. En Vader, ja, laat ons oog en dat van onze broeders en zusters daarop gericht zijn. Heren, op dat wat u doet. En het feit dat u alle dingen in uw hand hebt. En ook het feit, Heren, dat ons leven, ja, vol mag zijn van de Heer Jezus Christus. En Heren, dan danken we u dat we, ja, in alle gerustheid en inderdaad vrede, in de zin van welzijn, mogen leven. En weten mogen, Heren, ja, dat na een Christusvol leven er een tijd aan zal breken waarin we met hem zullen zijn. En dat, Heren, ja, dat is inderdaad verreweg het beste. En wat dat betreft kunnen we als gelovigen zeggen, Heren, dat het eigenlijk alleen maar de goede kant op gaat. En daar willen we u voor danken. Heer, dat we dat perspectief in ons leven mogen hebben, dat u alles in uw hand hebt, ook ons persoonlijk leven. Dank u wel daarvoor. En dank, Heren, dat we, ja, zo deze ochtend hier bij elkaar konden zijn. We danken u voor de gelegenheid die we hebben daarvoor. En dat we, ja, ook zo mogen genieten van de dingen van u. En ook, Heren, dat we het goed is om elkaar te zien, te spreken. Dank u wel daarvoor. En dank, Heren, dat we elkaar ook weer in uw hand mogen leggen. Ook degene, Heren, die het later allemaal zullen beluisteren. Dank, Heren, dat we ons met hen verbonden mogen weten. En dat, ja, u zo uw weg met ieder van ons gaat. Heren, we vertrouwen elkaar toe aan uw genade. En we weten tegelijkertijd dat die genade ons zal vergezellen in tijd en eeuwigheid. Daar loven en prijzen we u voor en we doen dat uit genade. Amen. Amen.